Hartelijk welkom vanavond. Het is 26 januari. Een toerustingsavond van de gemeente Ebenezer over de Romeinenbrief. Mijn naam is Gijs Bernau. En we zijn toegekomen aan Romeinen 11, de versen 33 tot 36. En we kijken wel hoe ver we komen. We gaan beginnen met het gebed. Dank u wel, liefdevolle Vader, machtig God, God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Dank u wel dat we hier weer bij elkaar mogen zijn, dat we ons mogen verdiepen in uw woord, mogen nadenken over de tekst die voorhanden is en waar we aan toegekomen zijn. Een soort van afsluiting, maar misschien ook juist een tekst die een start aangeeft voor het vervolg. Dank u wel, Vader, dat we mogen weten dat uw woord kostbaar is en door u geademd. Dat u en uw woord betrouwbaar zijn en alle verwelkoming waard. Want onze redding wordt daarin bekendgemaakt uit het geloof van Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer. En dank u wel, Vader, dat wanneer we daar oog voor krijgen, dat bijna op elke bladzijde van de brieven van Paulus bevestigd wordt. En meer dan dat, er wordt een toekomstverwachting onthuld die verborgen gebleven is in nu, totdat Paulus dat mocht verkondigen. En die geheimenissen die onthullen zich, ontvouwen zich langzaam voor onze geestelijke ogen van het hart. Naarmate we dieper in de brieven studeren. En dat vervult ons met vreugde en dankbaarheid. Zo sterk zelfs dat het ons kan doen uitstijgen boven het lijden en het verdriet. Waar we in deze wereld toch middenin staan en mee geconfronteerd worden. Maar dank u wel dat we uitzicht hebben op iets wat al dat lijden en al dat verdriet zal overstijgen. En dat we ooit zullen ontdekken dat het een plaats had in uw geweldige plan dat nodig geweest is. Vader, het is als je er middenin zit wel eens niet te begrijpen. Maar u zult het geven dat we het een keer gaan verstaan. En dank u wel dat we ons daar al nu op mogen voorbereiden met het bestuderen van uw woord. En ik bid u een geest van wijsheid en onthulling en erkenning van u. Ik dank u voor de eenheid die we mogen bewaren in de band van de vrede, geleid door uw geest. Dank u voor uw goedheid en genade in Christus Jezus' naam. Amen. Ja, we zijn aangekomen bij een gedeelte uit de schrift. Waar, ja, eigenlijk... Ja, ik weet eigenlijk niet hoe ik het zeggen moet. Ik heb er wat over geschreven in de Bijbelstudie. En in een aanloopje. En daarna ben ik overgegaan op de tekst van Dean Huff. Want die gaat veel dieper dan ik dat kan. Maar eigenlijk, ja, nou ja. Je hebt wel eens van die momenten dat je bij een natuurverschijnsel staat. Dat je zo verwonderd bent wat je ziet. Dat het bijna adembenemend is. He, dat kan je hebben bij een grote waterval of een enorme kloof of iets wat op indruk op je maakt. En eigenlijk is dat de tekst waar we vanavond mee aan de slag gaan, is dat ook. En dat zijn de versen 33 tot en met 36 van hoofdstuk 11, het afsluitende gedeelte van hoofdstuk 11. En ik denk dat het goed is om uit de MBG dat even met elkaar toch te lezen. Daarna, ik heb geprobeerd het ietsje meer concordant te vertalen. Maar nogmaals, dat is maar een proef ervan en zeker geen doorwrochte vertaling. Hopelijk komen we er ooit nog aan toe. Maar goed. Ik denk dat het goed is om te lezen vanaf vers 30. Daar hebben we vorige keer dat gedeelte behandeld. En toen zijn we gekomen tot en met vers 32. Nou, ik lees dat opnieuw. Ik ga daar absoluut niet over praten, want ik ga met u door naar vers 33. Maar om het in de context te hebben, denk ik dat het goed is om even te lezen vanaf vers 30. Romeinen 11, vers 30. Want evenals gij eertijds aan God ongehoorzaam waart, maar nu ontferming hebt gevonden door hun ongehoorzaamheid, letterlijk weerspannigheid, zo zijn ook deze nu weerspannig geworden, opdat door de u betoonde ontferming ook zij thans ontferming zouden vinden. Want God heeft hen allen onder weerspannigheid besloten om zich over hen allen te ontfermen. En dan de tekst waar we het vanavond met elkaar over gaan hebben. O diepte van rijkdom, van wijsheid en van kennis Gods. Hoe ondergrondelijk zijn zijn beschikkingen en hoe onnaspeurlijk zijn wegen. Want wie heeft de zin des Heren gekend? Of wie is hem tot raadsman geweest? Of wie heeft hem eerst iets gegeven waarvoor hij vergoeding ontvangen moet? Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Ja, dat is een hele bijzondere tekst. Het is een... misschien wel... Heb je het gevoel van... We hebben in de hoofdstukken 19 en 11 een weg beklommen. En we staan nu ineens op een punt dat zo verrijkend is. Ik heb dat een keer in mijn vakantie meegemaakt in Toscane 2 jaar geleden. Toscane is een prachtig landschap, glooiende hellingen enzovoort. Het is echt lieflijk om te zien. Ik had me 35 jaar ervoor voorgenomen om nooit meer naar Italië te gaan. En ik ben tot inkeer gekomen in het 36e jaar. Na dat besluit. En ik had er geen spijt van. En toen reden we op een weg. En die klom wat omhoog zo. En dan op een gegeven moment ben je daar. Het was nog niet zo'n brede weg. Ben je daar bovenaan. En dan gaat die weg weer naar beneden. En op het moment dat je dan bovenaan kwam. Was daar een uitgestrekte vallei. Groen met heuvels. Met nou, het was zo ontzettend mooi. Ik zeg tegen Sandra, Sam, terug. We gaan het nog een keer doen. Ik vond het zo ontzettend mooi. En toen heb ik het dak open gedaan. We hebben een open dak. En toen ben ik, zeg Sandra, jij rijden. En toen ben ik uit dat open dak gestaan met mijn camera. En zo rijend probeerde ik dat moment vast te leggen dat we over die top van die heuvel gingen om die diepte te zien. Nou... De camera heeft het niet kunnen vangen zoals mijn ogen het konden vangen. Absoluut niet, maar het was zo schitterend. Nou, en daar moet ik dan aan denken als ik zo'n tekst voor me krijg. Dat toen Andries de laatste keer afsloot, toen dacht ik bij mezelf... Nou, het zal toch niet waar zijn dat ik over deze tekst wat mag zeggen. En, maar het was wel waar, gelukkig. O diepte van rijkdom en wijsheid en kennis van God, hoe onafvorsbaar zijn zijn oordelen... En hoe onnaspeurlijk zijn wegen. Want wie kende de denkzin van de Heer? Of wie werd zijn raadgever? Of wie geeft hem eerst en het zal hem te worden terugbetaald? Omdat uit hem en door hem en tot hem het al is. Tot hem is de heerlijkheid tot in de eonen. Amen. U proeft hier en daar wat kleine veranderingen in de tekst ten opzichte van de MBG. Ja, ik... Heb mijn gevoelens ietsje de vrije loop gelaten. Wat anders zouden we kunnen doen dan met onvoorstelbare verwondering de hand voor onze mond houden en ademloos deze woorden uit de schrift tot ons laten doordringen. En zelfs dan zullen we tot de ontdekking komen dat ons verstand tekort schiet om de rijkwijde van deze woorden te bevatten. in de onthullingen die de apostel later zal geven. En dan bedoel ik mee de volkomenheidsbrieven, Efezebrief, Colossense, Filippense, 2 Timotheus. In die onthullingen vult hij deze verzen in door nieuwe geheimenissen te onthullen die in God verborgen gebleven waren tot dat moment. Deze tekst die we nu voor ons hebben, die wordt later ingevuld door de bekendmaking van al die geheimenissen in de volkomenheidsbrieven. En dan krijgen deze verzen een diepte die we anders nooit zouden kunnen verstaan. Hij spreekt het gebed uit dat we nodig hebben om ook deze verzen te kunnen onderzoeken en de dimensies ervan te kunnen inschatten. Dat is een gebed dat we kunnen vinden in de Efezebrief. Want hij dankt God en bidt voor ons dat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de Heerlijkheid, ons een geest geeft van wijsheid en onthulling in erkenning van hem. In de woorden die we net gelezen hebben, wordt ons de oorsprong, de loop en het doel van al Gods handelen getoond. Het raadsel van het universum wordt hier in heldere woorden uitgelegd. Waar filosofen en geleerden naar speuren en het veelal niet begrijpen, maakt God het ons bekend. En dat is ook logisch. Paulus die mag in 1 Korinthe 1 vers 21 en in 2 vers 10 het een en ander zeggen over de wijsheid van de wereld. En daar staat dan de wereld door de wijsheid, die wijsheid van de wereld zelf dan, hè, kent God niet. En in 2 vers 10 staat maar ons openbaart God het, door zijn geest. Wanneer we bij het menselijk denken blijven hangen, wanneer we bij het bestuderen van Gods woord het proberen op eigen wijsheid te onderzoeken, dan zal ons de glans ervan ontgaan van Gods woord. Wanneer God ons daarin meeneemt, door zijn geest, door dat extra te geven, boven wat alle gelovigen natuurlijk al ontvangen hebben, zijn geest, Heilige Geest. Maar Paulus bidt echt in het bijzonder om iets nieuws, een geest van wijsheid en onthulling, in erkenning van hem. Het je bewust worden, het woord erkenning is realiseren, je bewust worden wie God nou werkelijk is. En daar is een extra diepte voor nodig in inzicht waar God je ons toe leiden kan. In een wereld en in een tijdperk, een eon, waarin onrust en boosheid de boventoon voert, kan innerlijke rust en geluk gevonden worden door ons bewust te zijn wie God is. Het aanvaarden van alles wat ons overkomt is al een heel groot goed. Maar het besef dat al wat ons overkomt deel uitmaakt van Gods voornemen tot heerlijkheid, maakt het tot een zegevierende aanvaarding in plaats van berusting. Kijk, we kunnen berustend aanvaarden, zonder protest, ons onderschikken aan dat wat ons overkomt, beseffend dat het uit Gods hand komt. Maar als we de dimensie dieper kunnen gaan verstaan, dat God het ook gebruikt tot zijn heerlijkheid en uiteindelijk ook tot onze heerlijkheid, dat dus de dingen die ons overkomen ook een doel dienen, zin en doel hebben, omdat God het uitwerkt, dan wordt het berustend aanvaarden iets wat kan uitmonden in een verwachtend aanvaarden. Mag ik het zo zeggen? Van God, u heeft er toch iets mee voorhanden. Ik weet het. U heeft het gezegd. U heeft me lief. Dus de dingen die me overkomen, die hebben iets te maken met uw liefde, ook al zie ik het niet. Dat is ietsje meer dan berusten, dat is toch in verwachting. De waardering van Gods liefde, Gods kracht en wijsheid in alles, is de sleutel tot werkelijke vrede en echte vreugde. Met ons oog hierop gericht nemen we deel aan die geweldige lofzang van Paulus, die hoofdstuk 11 afsluit in deze verse 33 tot 36. Wanneer we in een bepaalde mate de kracht die achter deze woorden schuilgaat hebben ervaren, ontdekken we dat het met onze zorgen kan omgaan. En onze geest kan opheffen, omhoog kan heffen. Niet te neergeslagen zijn en down, zal ik maar zeggen, maar dat we onze hart opheffen en zeggen, maar Vader, u weet ervan. U heeft er een bedoeling mee. Een korte terugblik naar wat hoogtepunten uit de Romeinenbrief maakt ons duidelijk wat er aan deze lofzang van Paulus is voorafgegaan. Nou, ik heb een paar dingetjes zo neergeschreven. Broeder Dean Huff heeft dat nog wat uitgebreider gedaan. Ik heb er een paar van genomen. Maar bijvoorbeeld Romeinen 3 vers 23 verklaart wat de mensheid ten diepste ontbreekt. Dat is de heerlijkheid van God. En voor zover het onze eigen mogelijkheden als mens van vlees en bloed, waarin sterfelijkheid heerst en zonde, voor zover het onze eigen mogelijkheden betreft, zijn we ver verwijderd van het pure genot van zekerheid en zegen die in zijn aanwezigheid ons deel is. Ja, wat bedoel ik daarmee? Onlangs hadden we een gesprek met elkaar over het godsdienstige systeem van Israël. Het was een avond, was er belegd en op een gegeven moment hadden we zo met elkaar een gesprek erover. En toen zei ik, ja, heel brutaal, als ik nou bij de tempel zou staan als niet-Jood, heb ik daar dan toegang? Ja, daar heb je ook toegang. Nou, dat vond ik al verrassend, eerlijk gezegd. Maar toen zei ik op een gegeven moment, en mag ik dan ook in mijn korte spijkerbroek of zo daarheen? Nou ja, dat was niet helemaal zeker. Ik zeg, mag ik dan in mijn korte spijkerbroek in het Heilige der Heiligen komen? Nee, dat is alleen voor de hoge priester. Kijk, dat is een zaak van het vlees. Vlees kan niet bij God naderen. Ook daar is iemand voor aangesteld, een hoge priester in Israël. En wij hebben daar geen toegang tot het Heilige der Heiligen. Maar als je naar de Efezebrief leest en daar het onderscheid maakt tussen geest en vlees, want in het vlees waren wij ver af. Hè, we mochten daar helemaal niet, zeker niet in het heiligste komen. Er mocht zelfs een Jood niet komen, behalve de hoge priester eens per jaar. Maar de Efezebrief zegt, maar in de geest hebben we in alle vrijmoedigheid toegang tot de Vader. Kijk, en dan zitten we ineens wel in het Heilige der Heiligen. We hebben toegang tot Hem. Zonder dat er iets is dat ons dat verhindert, omdat het in de geest is, in Christus Jezus. Kijk, en dat is toch een groot verschil. En dat bedoel ik eigenlijk hier met voor zover het onze eigen mogelijkheden zijn, in het vlees, zijn we ver verwijderd van het pure genot van zekerheid en zegen die in zijn aanwezigheid ons deel is. Maar geestelijk hebben wij dat allemaal in Christus ontvangen. En God heeft zelfs gezegd dat wij, die in het vlees ooit veraf waren en nu nabij gekomen zijn. Hij heeft zelfs van ons gezegd dat hij ons heeft aangenomen als gezinsleden. Waar hij is, mogen wij zijn als gezinsleden van hem. En dat is een geestelijke zaak, maar dat duidt op een zo diepe verwantschap en zo diepe nabijheid bij de Vader. en hij heeft woning in ons gemaakt met zijn geest, dichterbij kunnen we niet komen. Wij die eens ver af waren, zijn nu naderbij gekomen. Nou, hij is naar ons toegekomen en hij heeft woning in ons gemaakt. In Romeinen 5 vers 2 ontdekten we dat we als gelovigen kunnen roemen in de verwachting van de heerlijkheid van God. In Romeinen 8 vers 21 gaat het over de bevrijding van de schepping, van de slavernij, van het bederf. De schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen. Niet omdat ze het zelf willen, maar om de wil van hem die haar daaraan onderworpen heeft. Maar in vers 21 gaat het dan over de bevrijding daarvan, van die slavernij, van het bederf. En waar leidt dat toe? Namelijk tot de heerlijke vrijheid van de kinderen Gods. Nou, dat zijn eigenlijk een paar teksten die wat zeggen over de heerlijkheid van God. Zowel in Romeinen 3 vers 23, Romeinen 5 vers 2 en ook in Romeinen 8 vers 21. De heerlijke vrijheid van de kinderen Gods. Al deze verwijzingen ook naar onze heerlijkheid zijn gebaseerd op het kruis van Christus. De dood van Christus die zich in het hart van het evangelie bevindt en zo'n belangrijke basis is van de heerlijkheid van God, die zijn we nauwelijks tegengekomen in de hoofdstukken 9, 10 en 11 van de Romeinenbrief. Hoe gek het ook klinkt, maar we zijn ze niet tegengekomen. En hoe komt dat? Omdat Paulus iets anders moest vertellen. Maar we moeten niet denken, omdat ze hier niet genoemd zijn, expliciet genoemd zijn, dat het ook geen zaak is die voor Israël van belang is. Want het bloed van Christus is wezenlijk verbonden met de verlossing van Israël. En dat kunnen we in 1 Petrus 1 vers 18 en 19 vinden. Dat is een van de weinige teksten die ik nu even noem. De rest mag u thuis opzoeken, die verwijzingen. Maar daar staat zoiets uit NBG, wetende dat jullie niet met vergankelijke dingen, met zilver of goud verlost zijn, maar van jullie ijdele wandel, die u van de Vader overgeleverd is, maar met het kostbare bloed van Christus, als van een onberispelijk en vlekkeloos lam. Hij was tevoren gekend voor de nederwerping van de wereld. Dus hier gaat het wel degelijk over het kostbare bloed van Christus. En als van een onberispelijk en vlekkeloos lam. Hij was al voor de nederwerping van de wereld gekend. Toen er nog geen zonde was, was het lam al gekend. En het boek Openbaring schrijft, toen de nederwerping der wereld kwam, de zonde intreden deed, dat het bloed al vergoten was voor van het lam voor deze zonde. Het lam was al gekend voor de nederwerping van de wereld en zijn bloed vanaf de nederwerping van de wereld. Ja, dat is ook weer zo'n uitzichtpunt. Dat God doet maar niet even repareren en het loopt uit handen, ik zal dat en dat regelen. Nee, God heeft alles vooraf gedacht, misschien wel bedacht, in het goddelijk denken. En zijn gedachten zijn in materie omgezet. En alles, en daar gaat juist deze tekst om, waar we met elkaar mee bezig zijn, vers 33 tot 36, dat God van tevoren ook de kosten berekend heeft. Want hij spreekt over het lam. Voor de nederwerping van de wereld had hij de kosten al berekend. En hij wist wie het lam was. Zijn eigen zoon. Hij die het beeld is van de onzichtbare God, die de enige die de enige is in wie God gestalte heeft aangenomen om zich bekend te maken aan de schepping. Die was al gekend als lam voor de nederwerping van de wereld. Het is onvoorstelbaar. Dus dat het bloed van Christus is wezenlijk verbonden met de verlossing van Israël. Dat hebben we net even wat gelezen uit 1 Petrus 1 vers 18 en 19. Hè? Het thema in de laatste drie hoofdstukken, 19 en 11, ging meer over het probleem van de blindheid van Israël. En daarom zijn deze hele kostbare zaken niet aan de orde gekomen in de hoofdstukken 19 en 11. De dood van Christus en zijn opstanding, die de zekerheid is dat het offer werkzaam is, zijn echter eveneens verbonden met deze slotwoorden van Romeinen 11. De barmhartigheid waardoor God de gevaarlijke situatie van de weerspannigheid van de mens omkeert, hè, ons als het ware weghaalt uit die doodlopende weg die naar de afgrond leidde. God heeft, ja, die doodlopende weg, daar heeft hij ons van weggehaald en heeft de zaken omgekeerd. Die kon nooit worden verleend zonder de gehoorzaamheid van onze Heer tot de dood van het kruis. Nou ja, u kunt daar Filippenzen 2 op nalezen. Dat hij gehoorzaam geworden is tot de dood van het kruis. Hoe hij zijn goddelijkheid heeft afgelegd en de gestalte van een mens heeft aangenomen en zo die weg is gegaan in gehoorzaamheid om de wil van God te doen, om het offer te worden waarvan God zegt dat het enige offer is dat ons gerechtigheid bracht. Hij werd tot zonde gemaakt en tot zondoffer, opdat wij gerechtigheid Gods zouden zijn. Nou, dat zijn dingen die God van tevoren allemaal had voorzien en gedaan. Ja, dat is heel bijzonder. Gehoorzaam geworden tot de dood van het kruis. Alles, en met deze dingen, hè, omdat in de versen 19 en 11 dat niet voorkomt, en toch ineens verschijnt daar zo'n stukje als de versen 33 tot en met 36, moeten we beseffen dat dat niet een lofzang van Paulus is op grond van wat hij alleen maar in 19 en 11 schrijft. Nee, dat is gebaseerd op alles wat hij al geschreven heeft vanaf hoofdstuk 1 van de Romeinenbrief. Je mag dat er niet zomaar los uitpakken, die hoofdstukken 19 en 11. Nee, het is onlosmakelijk verbonden met het geheel van die Romeinenbrief. Alleen, het legt even een hele bijzondere focus op het volk Israël. En het maakt toe van hun verblindheid en hun verharding en noem maar op. Dus alles wat dan ook geschreven is in de eerste 8 hoofdstukken van de Romeinenbrief is even fundamenteel voor die versen in Romeinen 11 vers 33 tot 36 dan wat er geschreven werd in die hoofdstukken 19 en 11 tot 32. Als de ouverture van deze lofzang kunnen we ons herinneren wat Paulus in Romeinen 1 schreef. Want ik schaam mij het evangelie niet, hè? Nee, maar geef het aan. Want ik ben niet beschaamd van het evangelie. En hoofdstuk 3, gerechtigheid God, wordt onthuld. En de rol van het geloof, hè, daarom is het van het geloof, opdat het met genade zou overeenstemmen. Het is geloof, het geloof van Jezus. Het is de diepte van genade waarin een mens geen enkele bijdrage kan doen zonder dat het de genade afbreekt. En als we dat besef hebben, dat onze eigen bijdrage, dat is misschien heel goed om dat in de kerk, aan de kerk te geven, de eigen bijdrage. Maar we hebben het net gelezen, ik ga het nog een keer lezen, dat het ons goed doordringt van, of, vers 35, wie geeft hem eerst en het zal hem worden terugbetaald. Kunnen wij iets geven aan God waarvan God zegt, nou, dat heb je toch zo knap gedaan, ja, nou voel ik me wel verplicht om jou wat terug te doen. Absoluut niet, maar we moeten het gaan beseffen dat het zo is. Want iets wat gratis is, of de mensen komen er niet op af, want dan heeft het geen waarde. Of we willen ervoor betalen, want ja, als het gratis is zal het wel niks wezen. We willen er eigenlijk voor betalen. Als we beseffen dat het, nou dan willen we het toch wel geven hoor, ja, want het is wel fijn dat je dat gedaan hebt voor me. We kunnen niet in genade en uit genade leven. Dat had je niet moeten doen. Nou, zo zitten we in elkaar. Dat had je nou niet moeten doen. Ik heb het een keer meegemaakt dat iemand, ik geloof 10 rollen gaf aan een bruidspaar. En die bruidegom zei, nou, dat had je niet moeten doen. En die man pakt het gelijk weer terug. Die zei, nou, dan niet. Nou, en dan ben je verontwaardig. Maar je zegt het zelf. Dat had je nou niet moeten doen. Nou, dan niet. Nou, we kunnen zelf geen enkele bijdrage geven aan dat geweldige, aan die geweldige genade die God ons schenkt in Christus. Als ouverture, zei ik, hè. Weet u wat een ouverture is? Ik zal het u voordoen. La 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 la. La 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 la. Nou, de rest hopelijk dat u kent, ik niet zo goed. Maar dat is een ouverture. Als we de eerste tonen horen, dan weten we wat er volgt. Nou, en de ouverture van deze geweldige vers in hoofdstuk 11, vers 33 tot 36, dat zijn de tonen die klinken in Romeinen 1, in Romeinen 3, in Romeinen 5, in Romeinen 8. Opdat we vrede zouden hebben met God, hè? Romeinen 5. Verzoend zijnde worden we gered in zijn leven. We zullen ook van de opstanding zijn, allemaal van die geweldige verklaringen die als een ouverture dienen om deze tekst in het licht te zetten. Er is niets meer ter veroordeling voor hen die in Christus zijn. We zijn meer dan overwinnend door hem die ons lief heeft. Want God sluit allen op in weerspannigheid om zich over allen te ontfermen. En dat was 11 vers 32. Het laatste vers dat voorafgaat aan de versen 33 tot 36. Nou, dit is slechts een greep uit de woorden die Paulus ertoe aansporen om, ja, als het ware, uit te roepen, o diepte van rijkdom en wijsheid en kennis van God. Vers 33. De rijkdommen van God, want het woord rijkdom staat in het meervoud. De rijkdommen van God bestaan niet alleen uit zijn wijsheid, maar staan in dit vers apart genoemd. De diepte van Gods rijkdom, van Gods rijkdommen. Er is iets wezenlijks toegevoegd. Het evangelie en de gebeurtenissen van Israëls redding zijn bewijzen van Gods enorme schatten van kracht en liefde, maar ook van zijn wijsheid. En dan de manier waarop. Dat is natuurlijk heel bijzonder. Want we hebben alleen maar gelezen tot en met hoofdstuk 11 dat ze verblind waren. Dat ze oren hadden die niet hoorden, ogen die niet zagen en een hart dat vet geworden was. En dat heeft de geschiedenis heeft dat ook uitgewezen, dat die profetieën zo waren. Als we nu dit vers, hè, o diepte van rijkdom en van wijsheid en van kennis van God. Als we dat nu even in het licht zetten van wat volgt, dan zullen we zien dat deze drie begrippen, rijkdom, wijsheid en kennis Gods, in de volgende verse in een omgekeerde volgorde weer terugkomen. En dan komt de diepte van rijkdom, wordt herhaald in de verse 35 tot 36, waar staat, of wie geeft hem eerst en, zal het, en het zal hem worden terugbetaald. Hè, dat gaat over rijkdom. En de diepte van Gods wijsheid vinden we terug in de verse 33, het laatste stukje C, en 34. Hè, dan gaat het over wijsheid. Hoe onafvorstbaar zijn zijn oordelen en onnaspeurlijk zijn wegen? Want wie kende de denkzin van de Heer? Of wie werd zijn raadgever? Is er iemand onder de mensen te vinden, hè, die zo wijs is dat hij God raad kan geven? 1 Korinthe 1 zegt dat de dwaze van God is wijzer dan de mensen. Dus, laat staan wat het wijze van God niet moet zijn. En wat is dan het wijze van God? Een gekruisigde Christus. Voor Joden een aanstoot. En voor Grieken dwaasheid. Een gekruisigde Christus. Hun goden, dat waren de goden. Ja, die lijken precies op de Grieken zelf. Alleen een beetje uitvergroot. Maar Gods dwaasheid, een gekruisigde Christus, dat is onze redding, dat is ons behoud, dat is onze toekomst. We zullen die gedeeltes eens wat nader bestuderen. De diepte van Gods kennis uit vers 33b. Hoe onafvorstbaar zijn zijn oordelen en onnaspeurlijk zijn wegen. De gelovigen uit Israël, die waren er diep van overtuigd, ik heb het over gelovigen, hè, diep van overtuigd dat Gods oordelen juist waren. Altijd. Dat kunnen we nalezen en dat mag u fijn zelf doen in Psalm 19 vers 9. En ook is dat wat moeilijker in Psalm 36 vers 6 na te lezen. Ondanks het feit dat die gelovigen uit Israël er diep van overtuigd van waren, betekende dat niet dat zij Gods oordelen altijd konden begrijpen. Of zelfs dat ze de gerechtigheid ervan inzagen. Terwijl ze er toch van overtuigd waren dat het zo was. De vorm die deze oordelen inhouden waren vaak, ja, ik zeg het maar een beetje eufemistisch, onaangenaam. Maar heel vaak was het erger dan onaangenaam. Dat kunnen we lezen bij Job. Dat was niet alleen onaangenaam, dat was bijna ondraaglijk. Toch was Job er van door gerustgesteld. Het was genoeg voor hem om te horen dat de hand van de Heer in dit alles te maken had met wat hem overkwam. En dat de Heer zelf precies wist wat hij deed. En waarom hij het deed. Kijk, dat is al in ieder geval een geruststelling voor een gelovige. Te beseffen dat Gods hand erachter zit. Dat het niet zomaar een samenloop is van ongelukkige omstandigheden. Ze zeggen in Amerika wel eens van de verkeerde persoon op het verkeerde moment en op de verkeerde plaats. Ja, en zo, dat gebeurde in de metro in Londen, kan ik me nog herinneren. Een jongen uit Brazilië met een rugtas op, vlak na die aanslagen die er geweest waren. En er werd overhoop geschoten, want hij hoorde niet dat ze zeiden stop. Verkeerde moment, verkeerde plaats. Maar ook die dingen, hoe verdrietig en hoe ongelukkig ook, die vallen niet buiten Gods kennis en buiten Gods handelwijze. Ook voor ons is het zo dat de ervaringen die we meemaken in het leven vaak boven ons begrip gaan. Te meer omdat God het voor gelovigen zelfs het beste acht om hen een toegevoegde ervaring van verdriet te geven, namelijk in vervolging en in lijden. Dat zijn uitspraken die Paulus doet in 2 Timotheüs 3 vers 12 en in Filippenzen 1 vers 29. En wanneer we de gebeurtenissen lezen uit Paulus' leven, en daar vertelt hij dan op een gegeven moment als ik het goed heb, in de 2e Korinthebrief het een en ander over. Hè? Hoeveel keren die gegezeld is, hoeveel keren die schipbreuk geleden heeft, in de moeras zoveel uren gelegen, nou, noem maar op. Al die dingen van lijden, die heeft hij meegemaakt. Terwijl hij, staat er bij zijn roeping, was hij een uitverkoren werktuig van God. Maar we hebben daarnaast ook de verzekering dat alles onder zijn controle staat. Want zijn liefde is in ons hart uitgegoten. Romeinen 5 vers 5, hè. En ja, ik weet niet hoe het u vergaat, als dingen wel eens echt een beetje, ja, we zeggen boven de lippen dreigt te komen. En dan ja, misschien is dat me terugwerpen in mijn laatste stelling. Of zo, hè. Ik weet niet hoe ik het moet uitdrukken, maar dan je kan je wel eens zo verdrietig voelen. En zo, dat je eigenlijk, ja, je afvraagt waar alles voor dient. En dan komt er altijd bij mij boven, maar God kent me. En God heeft me lief. Hij heeft gezegd dat hij me lief heeft. God straft niet. Het is de tijd van genade. En hij heeft zijn liefde ook in mijn hart uitgegoten. En in al die omstandigheden, waar ik het eigenlijk eventjes niet meer zie zitten, mag hem vasthouden aan de zekerheid dat God me lief heeft. En als God me lief heeft, dan is er ook de zekerheid dat de dingen die me overkomen ergens toe dienen. En vaak zie je gewoon niet hoe dat moet functioneren. En soms wel, maar toch, daar kan ik me aan vasthouden en Dan ben ik veilig. Dan komt mijn hart weer tot rust. En dan voel ik me veilig. Wetend, ten diepste beseffend dat God me lief heeft. En ja, misschien dat u een hele andere tekst hebt. Of een heel andere gedachte hebt waar u houvast aan vindt. Ja, want er zijn zeer veel prachtige teksten uit Gods woord die werkelijk kracht hebben om in aan vast te houden. Maar zo werkt het een beetje bij mij. En dan krijg je toch weer de verzekering dat alles onder zijn controle staat, omdat zijn liefde in ons hart is uitgegoten. En hierdoor wordt de onnavorsbaarheid, wat een moeilijk woord, hè. Maar iets wat je niet na kan vorsen. Iets wat op een gegeven moment zo ingewikkeld is en zo hoog gaat, dat je denkt, nee, daar kom ik verstand voor tekort. En dat klopt. Daar komen we absoluut ontzettend veel verstand voor tekort. Dat is zijn onnavorsbaarheid. Hierdoor wordt die onnavorsbaarheid van God oordelen omgevormd van een reden tot klagen in een reden om te zingen. En ook al begrijpen we onze huidige verdriet niet, en ook al voelen we dat verdriet heel diep vaak, toch kunnen we ervan overtuigd zijn dat het overeenstemt met zijn voornemen ten goede. En dat hij elk detail ervan kent. Ik kan me nog herinneren, en dat is alweer enige tijd geleden, toen mocht ik een stukje behandelen op deze avonden over Romeinen 8, vanaf vers 28, waarin staat dat God alles doet samenwerken ten goede voor hen die hem lief hebben, die naar zijn wil geroepen zijn. En toen hebben we ontdekt dat dat heel specifiek voor ieder individueel geldt. Dat is niet zo van, God die gooit er een soort saus overheen van, het komt wel goed, hè, en wacht maar af. Nee, hij kent ieder detail van ons leven en van onszelf persoonlijk. Hij weet wie we zijn, hij heeft ons ook geroepen. Stuk voor stuk voor stuk. Kijk, het gaat in de Bijbel, hè, en met name in de verse in de hoofdstukken 19 en 11 van de Romeinenbrief, gaat het wel over volken. En de activiteiten van volken, maar als het over geloof gaat, dan roept God iedereen individueel. Hè, en daarom eindigt dat hoofdstuk, dat gedeelte van hoofdstuk 8, dan ook van die hij tevoren gekend heeft. Heeft hij ook bestemd. En die hij bestemd, heeft hij ook geroepen. En wie hij geroepen heeft, heeft hij ook gerechtvaardigd. En wie hij gerechtvaardigd heeft, zal hij ook verheerlijken. Dat is individueel. God kent ons individueel in al onze omstandigheden. God is niet, ja, zoals onze minister-president. Aardige man, heb ik me laten vertellen. Ik ken hem niet. Ook al zie ik hem vaak op televisie de laatste tijd. Maar hij kent mij ook niet. En dan hebben we nog onze koningin. Die kent mij niet. En toch is de koningin over me. En dan hebben we God. En die kent mij. Heel individueel. Hij kent mij omdat hij me... Voordat de tijden misschien maar gingen lopen... Voor eonische tijden heeft hij mij al gekend. Dat is wat. Hij wilde dat ik er was. Hij wilde dat ik er was. Niet mijn vader en mijn moeder. En sommige mensen die denken van zichzelf dat ze een ongelukje zijn van hun vader en hun moeder. Nee, ze zijn een gelukje van God. Want God heeft ze tevoren gekend. Ontzettend bijzonder dat hij in staat is om ieder mens individueel, al die miljarden mensen die geleefd hebben en die nu leven en die zullen leven, daarvan is hij in staat om ieder persoonlijk te kennen. Hoe onaanvorsbaar. De diepte van Gods wijsheid, daar gaat vers 33c over, hè. Dus we hebben eerst gehad hoe onnaspeurlijk zijn wegen. Oh, sorry. Zeg ik het nou goed? Oh ja, sorry. We hebben gehad de diepte van Gods kennis. En nu gaan we het hebben over de diepte van Gods wijsheid. De diepte van Gods kennis ging over de onnavorsbaarheid van zijn oordelen. En de diepte van Gods wijsheid gaat over de diepte en de onnaspeurlijkheid van zijn wegen. Alle onverwachte wendingen en ontwikkelingen van de gebeurtenissen en de complexiteit heb ik maar genoemd. Het is natuurlijk veel, veel groter en dieper dan complexiteit. Van al de ervaring in deze wereld maken het onmogelijk om de volle betekenis van Gods wegen te bevatten. Heb je dat nou ook wel eens als je in de stad loopt op een zaterdag en het is druk in de stad en dan loop je daar en... En dan zie je al die mensen. En dan heb ik wel eens van die gekke gedachten. Maar dan denk ik, ik loop hier en ik denk wat. Maar die mevrouw en die meneer en die jongen en dat meisje dat daar loopt, die denken ook wat. Ze hebben allemaal hun eigen gedachten. Hebben allemaal hun eigen doel. Hebben allemaal hun eigen plannetjes. En ik weet er niks van. En God kent al die gedachten. En God kent al die plannetjes. Dat noem ik nou complexiteit. En dan zie ik nog maar 1000 mensen, hè, maximaal. Of als ik in een stadion zit, dan zie ik er misschien 40.000, maar God ziet er miljarden. En God kent al die gedachten, heel dat complexe van al dat menselijk denken en van al die ervaringen die mensen meemaken en van al de gebeurtenissen in de wereld. Nee, er gebeurt wat in de wereld, hè. Ik bedoel, je staat, ja, je gaat s'avonds naar bed en 's ochtends is alles anders, zal ik maar zeggen. Dat gebeurt soms. Er zijn van die momenten. De complexiteit en al die ervaringen in deze wereld maken het onmogelijk om de volle betekenis van Gods wegen te bevatten. En God gaat er toch mee door. God weet wat hij aan het doen is. De opkomst en de val van de volkeren. Nou, er zijn wat volkeren geweest en wat koningen en wat machtigen, hè, de machtigen der aarde. En al die dingen en die koninkrijken, die zijn beschreven in hele dikke boeken. Want er zijn, ja, je kan, ik heb onlangs een serie gezien over Alexander de Grote op National Geographic, anderhalf of twee jaar geleden. Ja, dat was heel bijzonder. Een jong ventje en hij is ook niet oud geworden. Maar hij was keizer. De allermachtigste man gedurende een aantal jaren op aarde. Nou, dat is allemaal beschreven in dikke boeken. En dan wordt er door geleerden, wordt er nagepluist hoe het nou zo heeft kunnen gebeuren. En waarom het dan toch weer misgegaan is. Waarom zo'n volk dat zo, weet u wat, van de Maya's en de Azteken. En noem, we zien nog maar ruïnes terug, maar dat zijn machtige rijken geweest daar in Midden-Amerika. Ja. Daar schrijven ze boeken over en ze zitten ze uit te pluizen. Hoe kon dat toch gebeuren? En waarom doen geleerden en theologen al dat soort onderzoek? En waarom willen ze het allemaal uitleggen? Misschien omdat ze de verzen 33 tot 36 van Romeinen 11 niet gelezen hebben. Die denken namelijk dat de gebeurtenissen allemaal op zichzelf staan en dat... Ja, dat mensen en koningen zelf verantwoordelijk zijn. Wat zegt God? Ik ben het die koningen aanstelt. En ik ben het die koningen ook weer afzet. Nee, wat we nodig hebben is om te kunnen zeggen dat Gods wegen het beste zijn. Ook al is dat de val van een koninkrijk. En niet alleen dat Gods wegen het beste zijn, maar ze zijn ook voor ons welbehagen. Ze zijn ook voor Gods welbehagen. Maar ook voor ons welbehagen. De onnaspeurlijkheid van zijn wegen zijn feitelijk een weerspiegeling van de diepte van zijn wijsheid. Dat elke keer opnieuw moet ik denken aan die tekst uit Jesaja van zijn gedachten zijn hoger dan onze gedachten en zijn wegen zijn hoger dan onze wegen. Maar dat is niet maar een beetje hoger en een beetje dieper. Dat is oneindig veel hoger en oneindig veel dieper. En wat mij, ik heb gisteren op de Bijbelkring, moest ik daar weer over praten. Ik kan het niet altijd laten, moet ik eerlijk zeggen. Maar dan te beseffen dat wij een keer dat mogen gaan verstaan. Wanneer God onze verwachting omzet in feitelijke heerlijkheid. Dat we gelijkvormig gemaakt zullen zijn aan het beeld van de Zoon en in zijn dienst staan. In volkomenheid. En dan komen we op een niveau terecht waarvan we misschien, als we dan terugkijken naar nu, zullen denken, nou, mijn moeder zei altijd, nog niet het miljoenste was je aangezegd. Nou, ik denk dat mijn moeder nog erg groot daarover dacht. Ik denk dat we helemaal eigenlijk niets weten van wat God voor ons heeft weggelegd aan heerlijkheid. Een heerlijkheidsverwachting. En dat is hetgene ook we mogen lijden toch zien in relatie tot die heerlijkheid. Hoe onbegrijpelijk het ook is en hoe verdrietig het ook is, wat ons overkomt wanneer we het plaatsen in de heerlijkheid die ons aangezegd is, dan kan dat ons draagkracht geven, laat ik het maar zo zeggen. Nou, dan vers 34. Want wie kende de denkzin van de Heer of wie werd zijn raadgever? Als we terugkijken zien we de wijsheid van God bijvoorbeeld in het leven van Jozef. Nou, Jozef die zal er eventjes misschien van gedacht hebben, hé, hoe zit het? Hij werd verkocht door zijn broers, een slaaf, naar Egypte. Hij werd in de gevangenis geplaatst vanwege de vrouw van Potifar. Een ander voorbeeld. Samuel, nou, is toch een man gods. Die moest een koning gaan zalven. Nou, die ging naar Isaï toe. Wie was nou de vader van David? Ik ben zijn naam kwijt. Isaï toch? Ja, sorry. Ja, toch. Ik dacht dat de voorvader was, maar... Boas, dat was een voorvader. Hè? Nou weet ik het. Boas en Rut. Nou, dat was de lijn waar uiteindelijk Isaï en al zijn zonen vanuit kwamen. Nou, Samuel kan toch niet zeggen dat nou niet een man was die door God geroepen was. Vanaf zijn allerjongste jeugd was hij bij de tempel te vinden. Hij was, ik kan nog het verhaal herinneren, dat hij 3 keer naar Eli toe liep om te zeggen van heb je me geroepen? Totdat Eli, hoge priester toen, eindelijk begreep dat God hem riep. Nou, zo jong al. En die Samuel, die ging naar Isaï toe om een koning te zalven. Nou, hij zag al die zonen, zag hij voorbij gaan. En elke keer dacht hij, oh ja, dat is hem wel hoor, prachtig. En God zei steeds, nee, dat is hem niet. Nou, uiteindelijk waren ze allemaal langsgekomen en te zeggen, zie je, heb je toevallig nog een zoon? Oh ja, dat ventje daar, dat wijte schapen. Nou ja, nou, laat hij dan ook maar komen. En die was het. Kijk, God heeft een heel ander zicht op zaken. Zelfs dan gelovige mensen, zelfs dan een Samuel. Want wie kende de denkzin van de Heer? Of wie werd zijn raadgever? Goed, zo de roeping van David om Saul in de plaats van Saul te komen. Als je het verhaal van Hiskia leest, van zijn ziekte. Dat zijn allemaal gebeurtenissen van mensen waar God iets mee doet. En midden in al die problemen, wat zal David gedacht hebben? Ja, ik ben tot koning gezalfd, maar ik zit hier in een spelonk, achtervolgd. Ik moet als een waanzinnige me voordoen onder de Filistijnen om niet gedood te worden. Hij is door een stelletje rabauwen omgeven die bij wijze van spreken maar met moeite onder controle kon houden. Zijn adviseurs, die deden alleen maar wat voor ogen was. Saul aan de voorkant van de spelonk en David helemaal diep van binnen. Nou is je kans hoor, ligt uit te slapen, snij je maar zijn keel door. Nee, dat deed David niet. Die sneed een stukje van zijn mantel af. En zei, zal ik een gezalfde des Heren? Nee, God op zijn tijd. Die zal ervoor zorgen dat de zalving die ik gehad heb, ook werkelijkheid zal worden. Kijk. En dan merk je hoe Davids hart is. Hij vertrouwt op de Heer. Maar hij zal wel in al die omstandigheden ook niet helemaal gedacht hebben hoe het af zou lopen. Maar hij vertrouwde op de Heer. En zo ook Jozef. Die werd de redder van zijn volk. Door slavernij, door gevangenschap heen. En zo mag het ook met ons zijn wanneer wij in die moeilijke omstandigheden zijn. En dat we denken van hoe moet het nou verder? Dan mogen we weten, God heeft er een bedoeling mee. Net zozeer als hij een bedoeling had met het leven van Jozef en van David. Kijk, achteraf. Dan kunnen we soms waarnemen hoe wegen gegaan zijn en dat God op een bijzondere manier met ons een bocht omgegaan is, waardoor we niet in het ravijn terechtkwamen. Dat is achteraf. Maar wie kon dit hebben ontdekt tijdens die gebeurtenissen? En wie zou de heerlijkheid hebben kunnen zien die er het gevolg van was, die hij op het oog had? Want met Jozef, die werd onderkoning van Egypte. Eigenlijk had hij de uitvoerende macht in Egypte. En dat was een heerlijkheid in die tijd. Laten we de lessen leren om te vertrouwen op de levende God, wiens wegen leiden tot redding. En daar kunt u de versen uit 1 Timotheus 4, vers 9 en Colossense 1, vers 20 op naslaan. Nou, in 1 Colossense 20, dat gaat over een redding. Dat is heel, heel veelomvattend. Allesomvattend. Nou, het derde punt, hè, de rijkdommen van God. Wie geeft hem eerst en het zal hem worden terugbetaald? God heeft niets van ons nodig. Met uitzondering van de eerbied en de liefde voor hem die hij zelf in ons hart heeft gelegd. Hij kan nooit een schuldenaar zijn van mensen, omdat hij God is en alles hem toebehoort. Dat hebben we soms niet in de gaten. En dat is eigenlijk de klacht die Paulus moet neerschrijven in Romeinen 1 vanaf vers 18. Dat ze God niet als God erkend hebben. Terwijl God is onze schepper. God heeft alle dingen gemaakt. Hij is onze schepper. En hij heeft het volle recht om over ons te beschikken, hè, zoals hij wil. Hè. Denk aan het voorbeeld van het klei en de pottenbakker. En wij denken dat we van onszelf zijn. Ja, dat is wel zo'n ontzettende foute gedachte, te denken dat jij van jezelf bent. Want als je dat denkt, wat doe je dan? Dan ga je ook voor jezelf leven. In plaats van voor hem die voor ons gestorven is en opgewekt. Dan, als je denkt dat je voor jezelf leeft, dan stel je je leden niet ter beschikking van de gerechtigheid. Als een God levend, welgevallig offer. Hij is God en alles behoort hem toe. Vers 36 aanzegt, omdat uit hem en door hem en tot hem het alles is. Nou, dat is een uitspraak die sommige mensen wel heel een beetje fors vinden. Dat alles uit hem en door hem en tot hem is. Dat zijn mensen die zijn bang dat dat kan leiden tot een vrijheid voor immoreel gedrag. Oh, nou, dan zal God dat wel zo bedoelen dat ik dit en dat doe. Nou, Paulus die stelt de vraag aan gelovigen van, zou ik dan zondigen opdat de genade toeneemt? Ja, volstrekt niet. Het is een zaak van het hart. En mensen die zeggen van, nou ja, als je dit verkondigt, dat is een reden voor mensen tot immoreel gedrag en tot zondigen. Dan denk ik niet dat ze 100% begrijpen wat Gods liefde en wat Gods roeping inhoudt. Anderen gebruiken deze woorden weer om te zeggen, oh, alles is uit. Nou, God is eigenlijk wel eigenlijk ook een wrede God. Een meedogenloze godheid is die. Het opperwezen dat de bliksem over je laat donderen enzovoort. Ja, dat zit allemaal in deze tekst niet verborgen. Dat zijn menselijke gedachten die eigenlijk meer zeggen wat er in het hart van de mensen zit dan wat er in het hart van God zit. De woorden die hier staan, omdat alles uit hem en door hem en tot hem is, kunnen voor ons geestelijke winst brengen wanneer we ze aannemen ten volle van wat ze ook zeggen. Want er zijn geen uitzonderingen van wat uit God is en wat door hem en tot hem is. Dus zijn er ook geen uitzonderingen betreffende alles wat zal culmineren, wat zich zal opstapelen in de heerlijkheid van God. Als alles uit hem is en door hem en tot hem en hij is zelf heerlijkheid, dan is het dus zo dat alles dat uit hem is en door hem ook tot die heerlijkheid gaat komen. Paulus is bezig met de rijkdommen van God. God die alles bezit. En God die zijn verantwoordelijkheid ten volle nakomt. Dat is misschien een uitdrukking die u niet verstaat. Maar u moet dus nagaan wat God zegt over ons. God zegt niet dat wij verantwoordelijk zijn voor onze daden. Nou, dat klinkt ook zo makkelijk. Nee, maar het is alles uit hem. God zegt wel dat wij rekenschap zullen afleggen. Rekenschap, dat is wat anders. En ja, misschien heel even uit. Ik zit in de handel, in tegenstelling tot wat sommigen denken dat ik een dominee zou zijn. Nou, dan denk ik... Dat zei namelijk het zoontje van een vriend van me. Die zag een keer een dienst op televisie en zijn vader zei, oh, dat is Gijs. Oh, is Gijs dan dominee? Nee joh, Gijs is geen dominee, zei mijn vriend. Oh nee, Gijs is golven, zei hij toen. Ging met zijn vader wel eens golven. Nou, Gijs is gewoon een handelsmannetje. En wat je dan als handelsmannetje tegenkomt, is dat als je in dienst van een bedrijf bent en aangesteld bent om dingen te kopen voor dat bedrijf, dan ben jij degene die namens dat bedrijf een contract afsluit. En of het nou goed of fout is, dat contract staat. En of de baas nou zegt, van dat had je nooit moeten doen. Degene met wie je dat contract afgesloten hebt, die houdt je aan dat contract. En ik moet dan aan mijn baas rekenschap afleggen, maar de baas is verantwoordelijk, want die moet de kosten betalen. Dat is het hele verhaal. Begrijp je nou het verschil tussen verantwoordelijkheid en rekenschap? En God neemt de verantwoordelijkheid op zich ten volle van alle dingen die plaatsvinden in de wereld. En God is ook de enige die dat kan. En waarom? Omdat God bij machte is om doden levend te maken. Om alles te herstellen. Om stervende mensen en sterfelijke mensen, om die tot een levendmaking te brengen in een leven dat nooit zal eindigen. En daarom zegt God, ik neem mijn verantwoordelijkheid voor al de dingen die plaatsvinden in deze wereld. Het zij goed, het zij slecht. Jullie mogen rekenschap afleggen. En die rekenschap geldt niet eens voor wat de uitkomst is van je daden, maar wat de motieven zijn van je daden. Wat speelt er in je hart toen je dat deed? En wat de uitkomst is, is van minder belang. Voor God, want Hij kan alles wat wij hebben verbruikt en wat wij misdoen, kan Hij rechtzetten en zal Hij ook rechtzetten. Dus God die alles bezit en zijn verantwoordelijkheid ten volle nakomt. Niets van het kwaad is buiten Gods controle. Niets van het kwaad is ook oneindig in karakter. Het zal een keer stoppen. Maar alles wat goed is, dat zal zegevieren. En dit is waar, omdat alles uit God is. En alles wordt gekanaliseerd door zijn handelen. En uiteindelijk is alles tot of voor God. En nou hoop ik zo en ik bid dat ons hart kan zeggen, tot hem is de heerlijkheid, tot in de eonen. Amen.